Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden in het eerste Bijbelboek, Genesis. En we lezen vanmorgen uit hoofdstuk 25, de versen 12 tot en met 26. Dus Genesis 25, de versen 12 tot en met 26 is de schriftlezing voor vanmorgen.
Dit nu zijn de geboorten van Ismaël, de zoon van Abraham, die Hagar, de Egyptische dienstmaagd van Sara, Abraham gebaard heeft. En dit zijn de namen der zonen van Ismaël, met hun namen naar hun geboorten. De eerstgeborene van Ismaël, Nebajoot, daarna Kedar en Adbeel en Mibsam en Misma en Duma en Massa, Hadar en Tema, Jetur, Nafis en Ketma. Dit zijn de zonen van Ismaël. En dit zijn hun namen in hun dorpen en paleizen, 12 vorsten naar hun volken. En dit zijn de jaren des levens van Ismaël, 137 jaren. En hij gaf de geest en stierf en werd verzameld tot zijn volken. En zij woonden van Havila tot Sur toe, terwijl tegenover Egypte is, waar hij gaat naar Assur. Hij heeft zich nedergeslagen voor het aangezicht van al zijn broederen. Dit nu zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac, en Isaac was 40 jaar oud als hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Syriër, uit Paddan Aram, de zuster van Laban de Syriër, zich ter vrouw nam. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want ze was onvruchtbaar. En de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebekka zijn huisvrouw zwanger werd. En de kinderen stieten zich tezamen in haar lijf. Toen zeide zij, is het zo, waarom ben ik dus? En zij ging om de Heere te vragen. En de Heere zeide tot haar, twee volken zijn in uw buik, en twee natiën zullen zich uit uw ingewand vaneen scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk, en de meerdere zal de mindere dienen. Als nu haar dagen vervuld waren om te baren, zie, zo waren tweelingen in haar buik. En de eerste kwam uit, Ros, en er was geheel als een harenkleed. Daarom noemde zij zijn naam Esau. En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Esau's verzenen hield. En daarom noemde men zijn naam Jacob. En Isaac was 60 jaar oud, als hij hen gewon.
Ik wil vanmorgen een begin maken, gemeente, met een aantal keren samen met u te luisteren naar wat de Heilige Geest heeft opgeschreven in de Bijbel over het leven van Jacob. En daar willen we dan vanmorgen mee beginnen. En het tekstgedeelte voor de prediking is het gedeelte dat u is voorgelezen uit de versen 19 tot en met 26. De versen 19 tot en met 26, zoals dat u zojuist is voorgelezen. En ik lees met u vers 21 nog een keer. Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbidden, zodat Rebekka zijn vrouw zwanger werd. Jacob, dat is een naam die in de Bijbel nogal vaak voorkomt. En het is opvallend dat niet alleen de naam Jacob voorkomt als het gaat om Jacob, de persoon, de figuur die we dan in de komende tijd wat willen volgen. Maar dat God later ook in het Oude Testament zich regelmatig laat noemen als de God van Jacob. Dus Jacob, dat is een hele belangrijke figuur voor het volk van Israël. Niet omdat Jacob in zichzelf zo belangrijk is, dat wordt ook wel duidelijk uit de geschiedenissen van Jacob. Maar omdat de Heere nou juist hem heeft uitgekozen om stamvader te zijn van het volk van Israël. zijn 12 zonen die het volk Israël zullen vormen. Dus dat is een reden om dus te gaan kijken waarom de Heere nou Jacob heeft ingeschakeld en hoe de Heere dat doet. En welke betekenis dat heeft voor het volk van Israël tot op de dag van vandaag, maar ook voor ons. En het tweede wat opvallend is, dat weten de jongens en meisjes in de kerk denk ik ook wel, Jacob die kreeg later een andere naam, een nieuwe naam, dat is de naam Israël. Die naam krijgt hij bij Peniel. En die naam, die kom je later ook in de Bijbel tegen. Zo wordt het volk van God genoemd, het volk van Israël. Met andere woorden, tot op de dag van vandaag herinnert de naam van het volk van Israël aan Jacob, die de naam Israël heeft gekregen. En vanmorgen kijken we dan naar het begin van zijn levensgeschiedenis. En we doen dat onder het thema voor de preek: God vervult zijn belofte in de geboorte van Jacob. En we letten op drie dingen. Allereerst, Jacob is een kind van gebed, een kind van strijd en een kind van genade. Dus God vervult zijn belofte in de geboorte van Jacob. Jacob is een kind van gebed, van strijd en van genade. Het Bijbelboek Genesis, dat betekent oorsprong, begin, wording. Het eerste Bijbelboek, dat is een heel belangrijk boek. Het is natuurlijk voor ons ook een bekend Bijbelboek. En dat is maar goed ook. Want zonder dat eerste Bijbelboek kun je de rest van de Bijbel niet begrijpen. En kun je de rest van de Bijbel ook niet geestelijk verstaan. Je kunt niet zeggen, nou ja, dat Bijbelboek Genesis, dat behoort bij het Oude Testament. En het Nieuwe Testament, dat is veel belangrijker, dat gaat over de Heere Jezus. Dus we slaan dat Oude Testament en we slaan dat Bijbelboek Genesis maar over. Nee. Dit Bijbelboek Genesis laat het begin zien. De wording. Allereerst van de wereld, van de mens. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dit Bijbelboek laat zien waar wij vandaan komen. We zijn door God geschapen. En we zijn goed geschapen. Maar dit Bijbelboek laat ook het begin zien van de zonde. De zonde is in ons leven gekomen door de zondeval. De mens heeft geluisterd naar de slang die door de duivel gebruikt werd om de mens in zonde te laten vallen. Dus dat Bijbelboek Genesis is ontzettend belangrijk. Het begin, het laat de schepping zien van hemel en aarde, van ons als mens. Het laat zien dat wij gevallen mensen zijn, zondige mensen zijn. Maar dat Bijbelboek Genesis laat ook het begin zien van het evangelie. God die na de zondeval Adam en Eva opzoekt in het paradijs. Adam, waar ben je? En dan laat hij het evangelie verkondigen. Dat God het er niet bij laat zitten dat de mens in zonde gevallen is. Maar dat er strijd zal komen in deze wereld. Het strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. En dat God zelf voor zal zorgen dat vrouwenzaad de kop van de slang zal vermorselen, zal vernietigen. Dus dat Bijbelboek Genesis is ontzettend belangrijk. En het is op nog een manier ontzettend belangrijk. Het laat het begin ook zien van Gods heilsplan. Ik zei het al in Genesis 3 na de zondeval. Maar later wordt juist in dat Bijbelboek Genesis duidelijk hoe de Heere dat plan van verlossing gaat uitwerken. En dat doet de Heere op zijn eigen manier. Hij begint met iemand die daar woont in Ur der Chaldeeën, een heiden die de afgoden dient. Dat is Abraham. Abraham was van nature niet een godvrezend iemand. Hij was een heiden. Hij deed volop mee aan de afgodendienst. Maar God koos hem uit. God koos Abraham uit om uit hem een groot volk tot zijn eigendom te maken. dat in deze wereld zo belangrijk zou worden, dat uit dit volk de Messias, de zaligmaker, geboren zou worden. Nou, zo moet u ook de geschiedenis van Jacob lezen. Als onderdeel van dat heilsplan. God neemt Abraham in dienst. Hij schakelt Abraham in om zijn belofte te vervullen. En Abraham die krijgt een zoon Isaac. En dan gaat de geschiedenis verder. God begint met Abraham en met Isaac. En we zullen vanmorgen zien ook met Jacob. Juist in het leven van Jacob wordt openbaar hoe de Heere zijn belofte vervult. Hoe de Heere daarin te werk gaat in het grote geheel. In de komst van zijn rijk hier op aarde. Maar ook in het persoonlijke leven van Jacob. In het leven van Jacob, dat moet je maar alvast goed onthouden. Daar zie je dat genade echt genade is. Jacob wordt behouden en wordt uitgekozen omdat God genadig is. Dat is de enige reden, want verder in het leven van Jacob, we kennen veel van de geschiedenissen van Jacob, dat heeft te maken met zijn zonden, met zijn dwalingen, het heeft te maken met allerlei omstandigheden in zijn leven, in zijn gezin, moeite en verdriet, allerlei dingen spelen zich af. En juist dat maakt de geschiedenis van Jacob tot zo'n mooie geschiedenis in die zin, dat het midden in de werkelijkheid van het leven staat. Dat Jacob niet een of andere standbeeldheilige is waarvan je zegt, nou, dat is zo'n hoog iemand, daar kunnen wij niet aan tippen, daar kunnen wij niet bij komen, bij wat hij ontvangen en beleefd heeft van God. Zo'n bijzondere man was dat. Ik hoop dat we gaan leren samen, voor het eerst, maar ook weer opnieuw, dat het juist voluit genade is dat God zegt, ik ben de God van Jacob. En zo willen we gaan luisteren naar deze geschiedenissen van Jacob, waaruit duidelijk onderstreept wordt wat in de Bijbel staat. Uit genade bent u zalig geworden, door het geloof en dat niet uit u. Het is een gave van God, opdat niemand zal roemen. Behouden worden is het werk van God. Nu we lezen in vers 19 van hoofdstuk 25 van Genesis, dit zijn de geboorten van Isaac. En ik moet bij dat woord geboorten toch even stilstaan, want dat is een belangrijk woord in het geheel van het Bijbelboek Genesis. Dat Hebreeuwse woord, dat wordt vaker gebruikt. U hebt het ook gezien in vers 12, dat ik toch ook expres heb laten lezen. Daar ziet u dat het gaat over de geboorten van Ismaël. En zo kom je dat woord verschillende keren tegen om aan te geven. Dat woord dat kan vertaald worden met geboorten, maar het kan ook vertaald worden met nakomelingen, zelfs met geschiedenissen. Want het is niet alleen maar een opsomming van een paar namen. Nee, het laat ook zien wat er gebeurt met zo'n nakomeling, wat de geschiedenis is van zo'n nakomeling. Dus het is een heel belangrijk woord wat we hier vinden in de tekst. Dit zijn de geboorten van Isaac. Er is weer een nieuw begin. Er komt weer iets waarin God gaat laten zien wat hij gaat doen. En zo lees je in hoofdstuk 37 over de geboorten van Jacob. Daar is het dan vertaald soms met geschiedenissen. Om vanaf hoofdstuk 37 vooral te laten zien wat er gaat gebeuren in dat nageslacht van Jacob. Daar staat dan vooral Jozef en zijn werk en zijn positie centraal. Jozef die door God gebruikt wordt om het volk van God in de tijd van de hongersnood in het leven te behouden. Hier lezen we vanmorgen, dit zijn de geboorten van Isaac. En dan lezen we, Abraham gewon Isaac. Jongens en meisjes, we weten dat dat ook op een hele wonderlijke manier gegaan is. Hè? Want Abraham en Sarah, die konden ook geen kinderen krijgen. Die waren al oud. Naar de mens gesproken was het onmogelijk dat Abraham en Sarah nog een kindje zouden krijgen. En God had tegen Abraham gezegd, toen hij uit Ur vertrokken was in de richting van het beloofde land, uit jou zal een heel groot volk voortkomen. Maar als je geen kind krijgt, dan kan daar natuurlijk ook nooit een groot volk uit voortkomen. En toen had later Abraham gedacht, nou, misschien moet het op een andere manier. En toen heeft hij Hagar erbij genomen, met instemming ook van Sara. En Abraham heeft een zoon verwekt bij Hagar, de Egyptische slavin. En dat is Ismaël geworden. En Abraham dacht, zo kan ik op die manier toch nageslacht verwekken, zodat de belofte van God vervuld wordt, dat er een groot volk uit mij zal voortkomen. Maar toen zei God, nee, Ismaël is niet de zoon van de belofte. Maar Isaac is de zoon van de belofte, de zoon die later geboren zal worden. En zo moest Abraham leren dat God zijn belofte vervult op zijn tijd en op zijn wijze. Nou, zo is Isaac geboren als een groot wonder. God die laat zien dat hij voor een groot volk zorgt, niet door menselijke kracht, niet door Abraham en Sara zelf, want uiteindelijk is het God die hen dit grote wonder in de geboorte van Isaac heeft gegeven. Maar Isaac trouwt met Rebecca. En de jaren verstrijken. En er wordt geen kind geboren in het huwelijk in de tent van Isaac. Het huwelijk, dat blijft kinderloos. Want Rebecca is onvruchtbaar. Dat betekent dat ze geen kinderen kan krijgen. Dat is toch ook wat? God had gezegd, uit Abraham en ook uit Isaac dus zal een groot volk komen. Maar nu blijft dat huwelijk kinderloos, jarenlang. Dat is wel een heel verschil met die andere zoon van Abraham, weet u wel, die we net even noemden, Ismaël. Dat hebben we samen gelezen. Die krijgt nota bene 12 zonen. Kijk, dat is een grote tegenstelling hier in dit hoofdstuk, een heel sterk contrast. Ismaël, die niet de zoon van de belofte is, die krijgt de ene na de andere zoon, 12 zonen. En Isaac, het kind van de belofte, uit wie een groot nageslacht moet komen, dat heeft de Heere zelf gezegd, dat huwelijk blijft kinderloos. En God had wel gezegd tegen Abraham, Abraham, kijk eens naar de sterren aan de hemel. Zo groot zal je nageslacht worden. Kijk eens naar het zand dat op de oever van de zee is. Al die zandkorrels. Zo groot, zo ontelbaar zal je nageslacht zijn. Maar daar in de tent van Rebecca en Isaac wordt geen kind geboren. Hoe zit dat nu met de belofte van God? Zal die belofte wel vervuld worden? En waarom doet God het dan op deze manier? We belijden toch dat God alles in zijn hand heeft. En waarom krijgt Ismaël dan wel de ene na de andere zoon, maar blijft het in de tent van Isaac stil? Wordt er geen kind geboren? Kan die almachtige God van Abraham dan Isaac niet zegenen, ook met 12 zonen net als Ismaël? Ik weet niet wat er allemaal door Isaac en ook Rebecca is heen gegaan in al die jaren dat ze kinderloos zijn gebleven. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat zulke vragen wel naar boven zijn gekomen. Hoe zit dat nu met de belofte van God? Het ging er bij hen niet alleen maar om dat ze een kind zouden krijgen. Kinderloosheid, dat kan ook een groot verdriet geven. Dat je geen kind krijgt, waar je wel op gehoopt hebt aan het begin van je huwelijk toen je trouwde. Dat verdriet, dat zullen ze ook gehad hebben. Maar er zit hier nog een diepere kant aan. Dat ze ook beseffen dat het heilsplan van God op de een of andere manier lijkt te stranden. Doet God wel wat hij gezegd heeft? En dan moeten we ook ons realiseren, gemeente, dat op dit moment Abraham nog leeft. Abraham is nog niet gestorven. Dus Isaac en Rebecca, die kunnen het nog navragen bij Abraham. Die zullen dat natuurlijk ook wel gedaan hebben. Abraham, wat heeft de Heere tegen jou gezegd? De Heere heeft toch tegen jou gezegd dat uit ons een groot volk zal voortkomen. En nou zijn en blijven wij kinderloos. Voelt u de spanning in de tent van Isaac? En wat doen ze? Wat doen ze met die nood? Nou, dat is prachtig wat je hier leest natuurlijk. Isaac bad de Heere zeer. Isaac smeekt om de vervulling van Gods belofte. En hij doet dat samen met Rebecca. Dat staat er heel nadrukkelijk. Samen worstelen ze om de vervulling van Gods belofte. En vragen ze of de Heere met zijn plan door wil gaan, zoals hij beloofd heeft. Het lijkt er hopeloos voor te staan. Ze kunnen geen kinderen krijgen. En daarom leggen ze die nood voor God neer. Ja, zo werkt God dus vaker, gemeente. Naar menselijke maatstaven staat het er vaak hopeloos voor met mensen die God dienen en vrezen. De situatie waarin ze verkeren, je zegt, hoe moet dat nou verder? Ik zie geen uitweg, ik zie geen uitkomst meer. Dat geldt van de kerk in zijn geheel. Als je naar de positie van de kerk kijkt, ook vandaag in de samenleving, dan zeg je, het is niet rooskleurig. Als je kijkt naar de wereld en alles wat er gebeurt en hoe ze zich tegenover de kerk gedragen, dan zeg je, dat is niet best. Blijft er nog wel wat van de kerk over? Ja, soms lijkt het alsof er niks van de kerk meer overblijft. Nou, zo'n gevoel zullen Isaac en Rebecca ook hebben gehad. Die hele smalle weg die God is gegaan met Isaac. Dat hij de enige zoon is van Abraham. De zoon van de belofte. En Isaac en Rebecca die zitten daar in de tent en die weten... Die weten ook niet hoe dat verder moet. Zo werkt de Heere vaker. En ik wil vanmorgen toch even zeggen dat we juist ook in onze gebeden kinderloze echtparen niet zullen vergeten. Die ermee worstelen waarom God deze weg met ze gaat. Dit is natuurlijk een hele mooie geschiedenis dat God op het gebed zo wonderlijk werkt dat zij een tweeling krijgen. Maar we weten ook dat niet altijd gebeden verhoord worden in die zin dat kinderloze echtparen ook kinderen krijgen. Laten we hen niet vergeten, ook in onze gebeden, en aan hen denken. En vooral ook dat ze de kracht van de Heere ontvangen om zijn weg in hun leven ook te mogen zien. Maar hier hoor je een intens gebed in de tent van Isaac, waar ze samen knielen voor Gods aangezicht om de vervulling van Gods belofte. Ja, uit zo'n huwelijk wordt die tweeling Jacob en Esau geboren. Uit biddende ouders, een biddende vader en een moeder. Vaders en moeders in de kerk. Zijn we ook zulke ouders? Een biddende vader en een biddende moeder. Bidden we om het eeuwig behoud van onze kinderen? Ja, niet zomaar even tussendoor, omdat het er natuurlijk ook bij hoort dat je bidt dat ze de Heere mogen leren kennen. Maar zit er ook iets in van dat aanhoudende, dat smekende bidden? Omdat we beseffen dat wij onze kinderen niet kunnen veranderen en niet kunnen bekeren en niet zelf in eigen kracht bij de Heere kunnen brengen. Maar wij mogen het verwachten van die God die in zijn verbondsbeloften gezegd heeft dat hij onze kinderen wil reinigen door het bloed van de Heere Jezus en dat de Heilige Geest in hen wil wonen. Om ook door te gaan met gebed. Ook als misschien een van je kinderen ouder is geworden en de weg is gegaan bij de Heere vandaan. Dan kan het soms hopeloos lijken. En dan kun je soms bij jezelf denken, er komt helemaal niks van terecht. Maar laat de tekst van vanmorgen ons ook zien dat we juist als ouders mogen aanhouden in het gebed. Isaac en Rebecca, die waren 20 jaar getrouwd toen die tweeling geboren werd. Ze hebben 20 jaar aanhoudend gebeden om de vervulling van Gods belofte. Ja, zo werkt God vaker. Het gaat in tegen wat we zien, in wat we ervaren en beleven soms. Zo kan het ook in je eigen leven zijn. Dat je bij jezelf denkt, wat komt er van terecht van het dienen van de Heer? Wat komt er van terecht van mijn behoud? Als ik kijk naar mezelf, ik val mezelf elke keer zo tegen. Er is wel het verlangen om de Heer te dienen en ik wil de Heer ook wel dienen, maar op de een of andere manier dan lukt het niet. Of je ontdekt dat je toch zo vaak nog op jezelf gericht bent, in plaats van op God. Maar de Heer heeft zijn belofte gegeven. Dat hij een nieuw begin wil maken. En dat hij het onmogelijke wil doen. Ja, er staat zelfs in de Bijbel dat hij dode zondaren tot het leven brengt. Mensen die geestelijk dood zijn, die worden opgewekt tot een nieuw leven. Zo krachtig is God. Hij heeft het toch beloofd. Wie tot mij komt, zal ik nooit uitwerpen. Bid en u zal gegeven worden. Isaac en Rebecca laten ons zien hoe de Heilige Geest je leert aanhouden in het gebed om de vervulling van Gods belofte. Biddend smeken. Ja, dat doe je dan altijd in het diepe besef dat je het zelf niet verdiend hebt. Misschien hebben Isaac en Rebecca ook wel gekeken met een schuin oog. Hè, daar even verderop, daar wat meer naar het zuiden toe waar Ismaël woont. En Ismaël die krijgt de ene zoon naar de andere. Waarom zij wel? Waarom wij niet? Isaac moet ook leren dat hij uiteindelijk ook niet verdiend heeft dat God zijn beloften via hem gaat vervullen. Isaac is in zichzelf ook niet beter dan Ismaël. Het is genade alleen. En dan verhoort de Heere dat gebed van Isaac en Rebecca. De Heere liet zich verbidden staan. Ja, dat is eigenlijk wel een opmerkelijk woord als je bedenkt dat de Heere bezig is met zijn heilsplan en dat de Heere bezig is om zijn belofte te vervullen. Dat nieuwe begin dat de Heere is gaan maken met Abraham via Isaac. En zo wil de Heere verder gaan. En dat er dan in de tekst staat op dat gebed van Isaac en Rebecca dat helemaal past in Gods heilsplan. Daar staat dan, de Heere liet zich verbidden, alsof de Heere, dan zeg ik maar even menselijk, zich laat overtuigen dat het toch beter is dat Isaac en Rebecca een zoon krijgen. Ja, dat woord verbidden, dat moeten we goed lezen. Dat betekent dat de Heere reageert op het gebed. Dat de Heere Rebecca en Isaac ziet op de knieën wanneer ze worstelen voor zijn aangezicht om de vervulling van zijn beloften. De Heere is niet een koude, onbewogen God die zomaar zijn plan trekt en zomaar zijn dingen doet. En wij hebben ons er maar aan te schikken om het maar even zo te zeggen. Zo is God niet. God is die bewogen God die in zijn vaderlijke liefde reageert op de gebeden van zijn kinderen. Zo mogen we tot God komen in onze gebeden. God regeert. En hij neemt de gebeden van zijn kinderen op in zijn plan, in zijn raadsplan. Johannes ziet in de Openbaring, daar zie je eigenlijk hetzelfde. Als hij ziet dat God op de troon zit en het Lam, de Heere Jezus Christus, voor de troon, in het midden van de troon staat, met het boek van de wereldregering in zijn handen, dan staat er dat het reukwerk van de gebeden van de heiligen voor de troon van God worden gebracht. God reageert op de gebeden van ons hier op aarde. Dat is de betekenis van deze tekst. God is de hoorder van het gebed en de verhoorder van de gebeden. Gij hoort hen die uw heil verwacht. Het is niet te vergeefs om tot de Heere te bidden en te smeken. Het is niet voor niks om te bidden. Ook al merk je er soms niks van, 20 jaar lang bij wijze van spreken. Toch is de Heere die God die hoort. En die het gebed opneemt in zijn plan. Wat een bemoediging. Ook vandaag. Wij weten niet hoe Gods weg is, ook in ons land. Met de kerk. Met zijn koninkrijk. We mogen zien op hem. Die al gaat het soms, zou je kunnen zeggen, op zo'n smalle manier. Dat je denkt van er komt niks meer van terecht. God opent toch weer een weg. En zo doet God dat ook in het leven van je persoonlijk. God gaat door. En in de weg van het gebed mogen we dat van hem vragen. Heere, wilt u doorgaan met uw werk? Vervul uw beloften. En wat een wonder dan. Ja, dan verhoort de Heere het gebed. En in de tent van Isaac is er natuurlijk hele grote blijdschap. Na zoveel jaren is ze in verwachting. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie dat wel eens een keer thuis meegemaakt. Dat je vader en je moeder je vertelden. We krijgen een broertje of een zusje. Nou, wat zijn we dan blij. Nou, Isaac en Rebecca zijn natuurlijk ook ontzettend blij. Ja. Maar op een gegeven ogenblik dan voelt Rebecca iets waarvan ze denkt, ja, maar dit lijkt wel heel iets aparts, iets bijzonders. Op een gegeven moment voelt ze wat in haar buik. Het is haast een gevecht. Het is haast een oorlog. Het is een tweeling. En of ze dat al weet, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het zijn er twee die zich tegen elkaar stoten in de buik. Maar die ook weer gescheiden worden van elkaar. Met andere woorden, het is botsen en weer uit elkaar. En dat geeft haar een heel onrustig gevoel. Ook een angstig gevoel, denk ik. Want ze zegt, als dat zo is, waarom gebeurt dit met mij? Je zou het ook zo kunnen vertalen. Wat is er nou eigenlijk met mij aan de hand? Moet dit nou met mij gebeuren? Ben ik in verwachting? En dan gebeurt er dit. En dan zie je ook weer dat Rebecca ook de Heer heeft leren vrezen. En dat ze met die vraag naar de Heere gaat. Ze legt het aan de Heere voor. En de Heere die geeft antwoord. Het zijn twee jongens. In haar buik. Maar niet alleen maar twee jongens. Het zullen ook twee stamvaders worden. Van twee verschillende volken. En die twee volken, die zullen niet bij elkaar blijven. Die zullen uiteen gaan, die zullen gaan scheiden. En dat niet alleen, ze zullen ook strijd hebben met elkaar. Ze zullen tegenover elkaar staan. Nou, ik denk dat het is een heel bijzonder antwoord. Als je dat natuurlijk als moeder krijgt over wat er in je buik al aan de hand is voor de geboorte. Allereerst is het natuurlijk een heel antwoord dat haar misschien wel blij heeft gemaakt van, ja, het zijn er twee. Want dat is natuurlijk een dubbele vreugde, zou je zeggen. Heb je jaren gewacht op een kind, en dan krijg je er twee tegelijk. Nou, je zou zeggen, mooi, ik kan het toch niet. Ja, maar het antwoord is voor haar wel heel moeilijk, want deze twee kinderen, dat staat dus nu al vast, want God zegt het, deze twee kinderen die zullen uitgroeien tot twee volken, die strijd zullen voeren, die oorlog zullen voeren, in plaats van dat ze eensgezind met elkaar als broers zullen optrekken, zullen ze elkaars tegenstanders zijn. Nou, dat is toch wat je als moeder, dat is toch wel het laatste wat je wilt als moeder. Dat als de kinderen uit je geboren worden, dat ze tegenover elkaar staan. Dat ze ruzie hebben. Maar dat is wel het antwoord wat de Heere geeft aan Rebecca. Dus dat antwoord is moeilijk. Maar het is ook heel opmerkelijk, want dat is het derde wat in dit antwoord te vinden is. De meerdere zal de mindere dienen. Nou, de meerdere, dan kun je denken aan de eerste die geboren wordt, aan de oudste van die tweeling. Maar die meerdere zal dus de mindere, de jongste, dienen. Er zal een grote rivaliteit zijn tussen die beiden en uiteindelijk zal die jongste het winnen. Die zal overheersen over de oudste. Nou, met die boodschap, gemeente, moet Rebecca het doen. Er zal strijd zijn. Nou, die woorden zijn ook uitgekomen. Laat ik dat eerst maar zeggen vanmorgen. Dat is een profetie die de Heere gegeven heeft, maar die is uitgekomen. Want tijdens de woestijnreis van het volk Israël vanuit Egypte naar het beloofde land, dan is daar allereerst Amalek wat ze tegenkomen. En dat is ook een nazaat, dat volk van Esau. En dat strijdt op een geweldige manier tegen Israël. En het is dat God zijn volk verlost en beschermt. En later dan komen ze bij Edom, waar al die dorpen zijn waarvan we gelezen hebben. Waar Ismaël woont, waar zijn zonen wonen, die tot vorsten geworden zijn. Dat volk is uitgegroeid. En ze weigeren Israël om de doorgang te verlenen naar het beloofde land. Ze moeten een hele omweg gaan maken. Die strijd is er geweest, die was er en die is er gebleven. We lezen van koning David dat er een tijd geweest is dat hij dat machtige Edom, dat nageslacht van Esau, heeft overwonnen. Maar het gaat nog dieper. Het gaat nog dieper. De Heere laat zien dat hij niet Esau zal gebruiken, maar dat hij de jongste zal gebruiken om zijn heilsplan uit te voeren en te vervullen. Daar zal hij dus niet de meerdere voor gebruiken, niet de eerste voor gebruiken. Uit die jongste zal dus de Messias geboren worden. En die meerdere, die is het daar absoluut niet mee eens. Dat is de oorzaak van die strijd, uiteindelijk. Want in het Nieuwe Testament zien we dat na de geboorte van de Heere Jezus er een rechtstreekse aanval komt uit Edom. Koning Herodes, een nazaat van Esau, die probeert de Heere Jezus om het leven te brengen. Als hij alle jongetjes in Bethlehem onder de 2 jaar laat vermoorden. Ja, waar God werkt, daar is strijd, gemeend. Er is hier een geweldige strijd, tegenstand. Je ziet het overal waar God bezig is om zijn kerk te vergaderen. Daar loopt het niet rooskleurig, daar loopt het niet van een leien dakje. Daar is tegenstand, daar is verzet. En Rebecca die ervaart dat. Jacob, de zoon van de belofte, dat is een kind van strijd. Er zal strijd om hem zijn, er zal strijd tegen hem zijn, uit dat volk waarmee God verder gaat uit Jacob. Dat zal een geweldige strijd hebben in deze wereld. En je ziet het in het Bijbelboekje Esther. Ook van Haman loopt er nog een lijn, waarschijnlijk naar Edom, die het volk van Israël wil ombrengen. Je ziet het tot op de dag van vandaag, gemeen. Die strijd is nog volop aan de gang, want het volk van Israël is en blijft tot op de dag van vandaag nog het volk van God. Ook al heeft het de Messias nog niet aanvaard. Maar er is nog wel strijd om dat volk, omdat God ook dat volk wil brengen, nog tot de erkenning van de Messias, de Heere Jezus. Daar is de Heere nog mee bezig, ook vandaag, vandaar die spanning in het Midden-Oosten. Waar de Heere werkt, daar is strijd, ook in je eigen leven. Als je geen strijd kent, geen geestelijke strijd, ja, dan is het de vraag of je werkelijk aan de goede kant staat. Want als je de Heere leert kennen, dan komt er iets van die strijd in je hart en in je leven. En je herkent je misschien wel een beetje in die Rebecca die zegt, wat is er nou eigenlijk met mij aan de hand? Heb je dat misschien wel eens? Dat je aan de ene kant verlangt om voor de Heere te dienen en de Heere te vrezen en voor de Heere te leven. En dat je iets ziet van het werk van de Heere Jezus dat zo heerlijk en dat zo groot is. En dat je daarna verlangt om hem te volgen, hem te kennen, uit hem te leven. Maar dat er een tegenkracht is, een soort tegenbeweging in je eigen hart en in je eigen leven. De ene keer dan wil je misschien weer niet en de andere keer dan heb je er geen zin meer in om uit de Bijbel te lezen en te bidden. En dan denk je, hoe is dat nou mogelijk? Hoe kan dat nou? Is het wel echt in mijn leven? Nou, de Heere laat ook vanmorgen daar licht over vallen en die laat zien, waar ik werk, daar is strijd. Paulus zal het later zo zeggen van de christen in het Nieuwe Testament. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Een christen is een tweemens. En nu laat God zien vanmorgen. Dat je daar niet moedeloos onder moet worden. Als je elke keer die strijd hebt tegen de zonde, tegen de wereld, tegen de duivel. De meerdere zal de mindere dienen, staat er in de tekst van vanmorgen. Met andere woorden, de Messias, de Heere Jezus, die zal overwinnen. En het is Pasen geweest. Het is Goede Vrijdag geweest. Hij heeft de duivel en zijn rijk in principe al verslagen. En dat betekent dat in het leven van een kind van God de strijd er is. Maar het is al een gewonnen strijd. Het is een strijd die al beslist is. Ja, soms lijkt het er niet op. Maar toch is het zo, door het geloof zien we Jezus met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand van de Vader. Hij heeft de duivel en zijn rijk in principe al overwonnen. En straks komt de dag van zijn volkomen overwinning. Zo gaat het in het rijk van God. Maar ook in het leven van een kind van God. Zolang we hier op aarde zijn, is er strijd. Die geestelijke strijd. En als je geen strijd kent, nou, dan zou ik me maar eens afvragen of het wel goed zit in je leven. Want geloof gaat niet zonder strijd. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent, zegt Paulus. Waarom zouden we anders een wapenrusting nodig hebben? Een geestelijke wapenrusting, als er geen strijd is. Daarom, als je geen strijd kent, ga dan naar de Heere Jezus zelf toe. En vraag of Hij in jouw hart, in jouw leven werkt. Zodat je ook aan de goede kant mag staan. Zodat je een strijder mag worden. In het rijk van God. Dat je mag strijden en overwinnen. Zoals er bij je doop al om gebeden is. Ja, Jacob is een kind van strijd. En hij zal later ervaren dat strijd er altijd is en blijft in het leven, zolang we hier op aarde zijn. Nu en dan worden de kinderen geboren. Dat is altijd natuurlijk weer een heel bijzonder moment. Als de bevalling plaatsvindt en de eerste jongen die wordt geboren, en ja, die ziet er een beetje zo uit, zo staat er in de tekst, dat hij rossig behaard is. Dat valt gelijk op. Hij heeft meer haar, zou je kunnen zeggen, dan normaal op zijn lichaam. En het is ook wat rossig, wat rood van aard, roodachtig. En dan komt nummer 2. Ja, en dat is wel helemaal bijzonder. Die houdt met zijn kleine handjes de hiel van zijn broertje vast. Hij wil niet achterblijven, lijkt het wel. Het lijkt er wel op alsof hij de eerste wil zijn. En daarom wordt hij Jacob genoemd, staat er. Het is een hielenlichter, hij houdt de hiel vast. Later komt er nog een betekenis bij, omdat Esau hem dat geeft van bedriegen. Komen we later nog wel een keer op terug. Zo worden ze geboren. En nu heeft Rebecca de boodschap gekregen, Jacob de mindere, zal Esau de meerdere, de oudste, voorgaan als het gaat om het heilsplan van God. En dan kun je natuurlijk afvragen, waarom nou Jacob, hè? Waarom niet Esau? Waarom nou Jacob? Waarom is Jacob nu degene langs de lijn waaraan God zijn heilsplan gaat openbaren en verder vervullen? Waarom zijn het straks de zonen van Jacob en niet de zonen van Esau die de stamvader van het volk van God worden? Is dat omdat Jacob toch iets beter is? Nou, gemeente, daar kunnen we gelijk vanmorgen maar heel radicaal in zijn, want als je naar het leven van Jacob kijkt, dan kun je echt nou niet zeggen, nou Jacob, die heeft het er beter afgebracht dan Esau. Waarom Jacob? Als je nou eens even naar Esau kijkt, hè, die eerste. Later lezen we dat hij sterk is, een man in het veld, een jager, een kerel die je niet zomaar even aan de kant schuift. Waarom gaat God hem voorbij? Nou, genade, gemeente, dat betekent dat God laat zien dat het niet om menselijke kracht en menselijke grootheid gaat en om menselijke eer gaat. Als God zijn werk doet in deze wereld, als God zijn kerk bouwt, als God zijn koninkrijk bouwt, dan doet hij dat niet volgens de verwachtingen en de maatstaven en de normen van deze wereld. Wij kijken vaak naar de sterkere, wij kijken vaak naar de machtige, wij kijken naar degene die het voor het zeggen hebben. Wij kiezen daar vaak voor, maar de Heere die draait het altijd om. De Heere beschaamt het sterkere en hij kiest het zwakke uit, staat er in de Bijbel. Dat is zijn genade. Zo werkt God. Misschien zit er vanmorgen niemand in de kerk, ik heb dat gedeelte vanmorgen niet laten lezen, maar het zou maar zo op kunnen dat die vraag opkomt. Dat iemand zegt, ja, maar ik lees later in de Bijbel die uitdrukking bij Maleachi, en die kom je ook tegen in Romeinen 9, dat de Heere zegt, als het om deze dingen gaat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Nou, u voelt natuurlijk wel aan dat dat een hele lastige en moeilijke tekst is. En inderdaad, in dat hele korte bestek wat ik nog heb, is dat ook lastig om dat helemaal uitvoerig te gaan behandelen. Maar wat betekent dat? Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dat betekent allereerst dat er geen menselijke dingen, redenen zijn waarom God de een wel kiest en de andere niet. Jacob is niet beter dan Esau. Esau is in die zin ook niet slechter dan Jacob. Dat God zegt, met Jacob kan ik wat meer beginnen. Nee, het is alleen genade. Het tweede wat ik er wel wil zeggen, dat betekent dat dat woord haten, dat dat een woord is wat betekent, wat ook in zich heeft, God gaat voorbij. God laat Esau aan zichzelf over. Esau wordt niet ingeschakeld in het heilsplan. Had Esau dan niet tot bekering kunnen komen? Misschien zegt er vanmorgen wel iemand, is dat dan wel eerlijk? Dan staat Esau er buiten, wat kan die er dan uiteindelijk zelf aan doen? Wel, dan zegt Paulus, wij mensen moeten eigenlijk niet menen dat we God ter verantwoording kunnen roepen. God gaat zijn eigen soevereine weg. Maar gemeente Esau, dat is ook een kind van het verbond hier. Esau wordt ook geboren in de tenten van Isaac en Rebekka. Esau die krijgt ook de verbondsbelofte. Maar we zullen later zien dat Esau zelf ervoor kiest om een weg te gaan zonder en buiten God. Dus die uitdrukking, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Daarmee kun je niet de conclusie trekken, nou ja, Esau kon er uiteindelijk niks aan doen dat hij verloren ging. Je gaat altijd verloren door je eigen schuld. Omdat je er zelf voor kiest. Er gaat niemand verloren die zegt, ja, eigenlijk zou ik behouden willen worden, maar de Heere die had van tevoren al bepaald dat ik verloren zou gaan. Dus ja, ik klopte tevergeefs op de deur. Dat is haast godslasterlijk gemeend om dat te denken. Want als de Heere laat zien wie hij is in zijn verbondsbeloften, ook aan Esau, dan is uiteindelijk Esau degene die zelf kiest tegen God En dan is er wel iets, maar dat kan ik niet uitleggen, dat kan ik niet verklaren, gemeente. Daar voltrekt zich dan wel Gods genadige verkiezing, ook in die scheiding tussen Jacob en Esau. Wat kunnen wij daarvan leren? Nou, dat je niet met de verkiezing moet beginnen, die uitdrukking kent u wel. Je moet niet met de uitverkiezing beginnen. Als je vraagt, ben ik uitverkoren? Dan zeg ik vanmorgen, welke belofte heeft God jou gegeven? De belofte, ik wil jouw God zijn. Dat zegt de Heer. En je bent in een gezin opgegroeid dat God heeft uitgekozen om tot het verbond te behoren. En ik zou je op het hart willen binden om dat niet te onderschatten. Om niet te denken, nou ja, dat is toevallig. Is dat toevallig? Ja, zeg je, nou ja, als ik in Amsterdam was geboren, in een moslimgezin, dan had ik de afgelopen weken met de Ramadan meegedaan. Had ik de afgelopen week het suikerfeest gehad. En dan had ik helemaal niet van God en van de Bijbel verder gehoord en geweten. Maar, inderdaad, God heeft kennelijk met jou een ander plan. God heeft ook met jou wat anders voor. God zit erachter met zijn opzoekende liefde om je tot de vervulling van zijn beloften te brengen in je leven. Om je tot bekering te brengen. Daar gaat het de Heere om. En dat is alleen genade. En als je dat gaat zien, dan zeg je, ik ben niet beter dan al die mensen die God niet kennen en die God niet zoeken en die ook niet naar God gaan vragen. Ik ben niet beter. Ik ben van nature ook een zondaar. Ik ben van nature net zo iemand als Jacob, een kind van het verbond, jazeker, maar ook een kind van Adam, in zonde ontvangen en geboren. Wij worden niet behouden omdat wij in onszelf wat voor hebben gemeend. Als God in je leven begint, dan is dat genade vanaf het allereerste moment. Dan is dat voor de volle 100% genade. Dan is er niets in jezelf aan te wijzen waarvan je zegt, dat is de reden waarom de Heere mij uitkiest en waarom ik zijn genade mag kennen. Je komt er zo van onder de indruk dat je zegt, Heere, waar heb ik het aan verdiend dat u naar mij omziet, dat u met mij zo handelt in uw genade. Dat u uw belofte in mijn leven vervult. Je wordt zalig, omdat God genadig is. Ja, zo is de God van Jacob gemeend. En ik vraag u en jou vanmorgen, kent u zo deze God van Jacob? Dat je het ontdekt hebt in je leven. Het is alleen genade. Van het begin tot het eind. God begint in mijn leven niet omdat ik er zelf om gevraagd heb. Genade is echt genade voor de volle 100%. En genade betekent ook, dat wil ik toch nog even zeggen, gemeente, dat betekent ook dat je niet jezelf hoeft te bewijzen voor God om een soort examen af te leggen, zodat God zegt, nou ga ik met jou verder als je dat goed doet en het is in orde. Nee. God gaat elke keer weer met je door, ondanks al je zonden. Dat zie je ook in het leven van Jacob, dat zie je ook in het leven van deze man. We noemen dat in de kerk, dat is Gods welbehagen. God doet het uit zichzelf. Zo genadig is God. En zo wil God in ons leven de God van Jacob zijn. Ook als je een kind bent, ook als je een jongere bent. De Heere wil je God zijn. Zoek hem dan. En als je hem mag kennen. Als u hem mag kennen. Misschien kent u hem al jaren. Is hij al jaren geleden in uw leven begonnen. Dat uw ogen open gingen voor hem. Dat u hem leerde kennen. Dat u de Heere Jezus leerde kennen. En je mag hem nog steeds kennen. En je mag hem nog dieper kennen. En je mag nog meer van hem ontvangen. Dan blijft er ook alleen maar genade over. En dan zeg je, Heere, het is door u alleen. Om het eeuwig welbehagen.